Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en hartelijk welkom bij het programma waarin uw pastorale vragen centraal staan. Te gast zijn ook vanavond dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. We kregen de vraag wat voor plaats je de hemelvaart van Christus kunt geven in je geloofsleven. Ik zal de brief eerst voorlezen. Geacht panel, om maar meteen met de deur in huis te vallen, al jaren loop ik met de vraag rond welke betekenis ik aan Hemelvaartsdag zou moeten geven. Ik weet en geloof dat Jezus naar de hemel is gevaren. De Bijbel spreekt hierover en ik trek dat als christen ook niet in twijfel. De schrift zegt dat Jezus voor ons bidt en pleit in de Romeinen 8 vers 34... en dat hij ook voor ons een plaats bereidt. En dat vind ik heel bijzonder. Toch vind ik het moeilijk om Hemelvaartsdag in mijn beleving een plaats te geven. Kerst en Pasen zijn feesten waar je bij wijze van spreken helemaal in op kunt gaan. Hemelvaartsdag vind ik in dat opzicht lastig. Als dat niet gevierd zou worden, zou ik het eigenlijk ook wel best vinden. Ook bij het nadenken aan de wederkomst overvalt mij een onbestemd gevoel. Ik twijfel niet aan de woorden van Jezus dat hij terugkomt. Het duurt alleen zo lang. Hoeveel van de tekenen die worden opgesomd als voorbeden van de wederkomst hebben wij al in de afgelopen eeuwen niet meerdere keren voorbij zien komen? Hoeveel geslachten van mensen met een uitgesproken Maranatha-gedachte zijn inmiddels tot heerlijkheid bevorderd zonder de wederkomst mee te maken, waar zij juist zo op hoopten om dat mee te kunnen maken? Wordt hier in sommige kringen ook misschien niet te veel aandacht aan besteed? U hartelijk groetend. Henk, wil jij als eerste eens een opmerking maken over deze brief?
Volgens mij schrijft de briefschrijver over twee problemen. Namelijk de hemelvaart en de wederkomst. Dat zijn twee verschillende zaken. En hier kan je echt wel een uitzending of vier aan gaan besteden, vind ik, hoor.
Ja, nou, misschien
hemelvaart wel een serie. Wat jammer dat zoveel christenen niet weten wat hemelvaart inhoudt. En wat jammer dat we dat ook niet vieren. Hemelvaart is zoiets fantastisch. Alleen, wij lezen dat vaak vanuit handelingen, hè, dat de discipelen na 40 dagen onderwijs over het Koninkrijk van God, daar staat er dan bij, Jezus geeft 40 dagen les over het Koninkrijk van God, dat hij dan plotseling ineens opvaart naar de hemel. Nou, dat vinden wij een wonderlijk verhaaltje, dat is het ook. Maar daar kan je een heleboel leuke vragen bij stellen die heel goed te beantwoorden zijn. Je kan bijvoorbeeld vragen van waarom is die opgevaren en waarom is die niet weggelopen? Dat is ook vreemd, weet je wel. Dus hij is opgestegen en er is een woord gekozen. En dat is terecht, weet je wel. Hij is echt verheven. Hij is op een hogere plaats gaan zitten.
Ja.
Nou, dat moeten we wel begrijpen. Dus de hemelvaart vind ik altijd gewoon de troonbestijging van Jezus.
Mm-hmm. Maar ik denk wel een heel herkenbare vraag. Hè? Dat de hemelvaart toch vaak een beetje bijhangt in het kerkelijk jaar.
Ja, in mijn jeugd had ik dat ook wel, hoor. Van, wat moet je er eigenlijk mee? Je had niet zoveel gedachten bij. Je had één dienst, hè? Geen drie of vier, zoals je dat met kerst en met de eerste en tweede paasdag hebt.
Zegt dat ook misschien al wel iets, hè?
Ja, zeker. Als je kijkt naar de commissie bijvoorbeeld, hè, die speelt daar nauwelijks op in. Ik bedoel, met kerst en met Pasen heb je hebt kerstbomen en paaseitjes en Christmas corals en Matthäus Passion en zo. Hè. Dat leeft veel meer ook breed, ook buiten de kerk. Al is de invulling dan ook wel heel wat anders. Maar ook binnen de kerk is het. Wij spreken over Hemelvaartsdag. We hebben het over Paasfeest en we hebben Pinksterfeest en over Kerstfeest. Maar we spreken niet over Hemelvaartsfeest. Terwijl, wat Henk zegt, het is eigenlijk een prachtig feest van de kroning van de koning. Ik vergelijk het voor mijn catechisanten altijd met Koninginnedag. We hebben vaak net voor Hemelvaart hebben we dan Koninginnedag. Nou, dat is feest. De koningin die viert de verjaardag 30 april. Maar met Hemelvaartsdag, dan heeft niet Nederland feest, maar heeft de kerk feest. Dan vieren we Koningsdag. De kroning van de koning. En dan mogen alle godskinderen en alle onderdanen van de koning, die mogen feest vieren.
Ja.
En als dat weer terugkomt in de kerk, als we dat ook dat gevoel, die sfeer ook weer kunnen terugbrengen in de kerk. Kijk, Okke Jager, dat was een begenadigde gereformeerde predikant, die zei in zijn tijd al, hij zegt, het is meer een fietsdag geworden dan een feestdag. Want als het mooi weer is, dan stappen we op de fiets en dan maken we er een leuke dag van.
Ja. Hoe zou dat nou eigenlijk komen, denk jij, Henk? Dat toch niet de plaats vaak krijgt die het zou moeten hebben, die hemelvaartsdag?
Oh, daar geeft de briefschrijver zelf een antwoord op. Namelijk zijn beleving. En bij kerst kan je enorm veel van je eigen emoties in kwijt. Bijvoorbeeld van, het feit dat Jezus, dat God op aarde komt. En dat je dat als een baby kan zien. En de nederigheid die eruit straalt. Dat kan je helemaal toe-eigenen. En daar maken we ook mooie liederen bij. En dan wordt dat kerstfeest ook sentimenteel heel mooi. Nou, bij Paas is dat al ietsje minder. Maar bijvoorbeeld met Goede Vrijdag merken we dat wel. Want dan kunnen we enorm meegaan in het lijden wat Jezus voor ons gedaan heeft. Nou, de Matthäuspassion, Hendel, noem maar op. Ja. Bij de Hemelvaartsdag ligt dat wat anders. Als je daar de beleving van wil lezen, dan moet je niet naar Handelingen gaan, maar moet je naar Openbaring gaan. En Hemelvaartsdag heeft wat minder beleving, omdat het een feitelijke zaak is. Daar wordt iets getekend. Ja. Nou, dat lees je in Openbaring als Johannes een visioen krijgt. En die engel zegt, kom hier naar boven. En dan mag hij in de troonzaal van God komen. En dat is een gigantische ruimte, want er is een glazen zee die voor de troon ligt. Dus ik kan niet voorstellen, er zijn 24 oudsten. En dan wordt daar geroepen, want die figuur die heeft dan een boekrol in de hand en die is verzegeld. En de boekrol is de menselijke geschiedenis. En niemand kan die boekrol openen. En dat grijpt hem zo aan dat hij begint te huilen. Hij werd er heel verdrietig van. En dan komt er een engel en die zegt van, wees niet verdrietig. Want de leeuw van Juda, die kan het. En dan draait hij zich om en dan ziet hij een lam. Dat geslacht is. Dus de keel doorgesneden. En dan begint die hele hemel feest te vieren. De menselijke geschiedenis is niet opgesloten in het oordeel, maar mag geopend worden door het volbrachte werk van Jezus. En nu wordt hij koning. Hij gaat regeren. En dat regeren doet Jezus door voorbeden te doen voor ons. Zodat wij als zijn lichaam zijn wil uitvoeren. En dat regeren doet hij door onze plek voor te bereiden. Niet alleen een huisje in de hemel, maar ook mijn plek hier morgen op aarde en overmorgen op aarde. Dus je moet dat verhaal in Openbaring eraan bij koppelen. En dan wordt hemelvaart heel rijk.
Ja, dat is waar. Ik denk dat de vroege kerk, de eerste christenen, die hadden daar eigenlijk veel meer besef van en beleving bij dan wij. De eerste christenen die hadden het over Jezus de Kyrios. Hij is de Heer. Hij is niet Caesar, niet de keizer van Rome, heeft het voor het zeggen. Maar die hadden echt een diepe... En daar gingen ze inderdaad de arena's voor in. Jezus Christus, hij is de levende Heer, maar hij heeft ook alle macht.
En misschien was het voor hun wel iets makkelijker, omdat zij misschien Jezus nog hadden meegemaakt toen die rondwandelde destijds. Dan dat voor ons natuurlijk allemaal zo ontzettend lang geleden is, dat moeilijker is om een plaats te geven in je beleving.
Ja, terwijl het toch heel essentieel is. Hè? Want wie met zijn hart gelooft dat Jezus Heer is en met zijn mond dat ook beleidt, die zal zalig worden. Dus het is niet zomaar iets van, nou, dat doen we er even bij. Of dat is iets van voor de rand. Het hoort wel bij het kern van het christelijk geloof. Niet alleen dat hij als heiland voor je zonde gestorven is. Typisch protestants, ook schriftuurlijk. Maar het gaat verder. Hij is verhoogd, hij is verheven, hij is verheerlijk. Hij zit aan de rechterhand. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Alleen dat zien we met de ogen van het geloof.
Ja.
Alleen hier op aarde zien we dat nog niet. Maar dat is het tweede deel van de vraag. Dat komt bij de wederkomst.
Ja. En misschien geeft het bij Hemelvaartsdag misschien ook gevoelens van teleurstelling. Van ja, hij is naar de hemel gegaan. Was hij maar op aarde gebleven, had ik hem nog wat kunnen vragen. Aan de andere kant misschien ook gevoelens van ja, dat je nadenkt over zijn wederkomst. Maar dat duurt nog zo lang.
Maar dat zijn hele goede vragen die je stelt, waar je ook een goed antwoord op moet gaan geven. Ja. Van stel je voor dat de Heer ervoor had gekozen voor eeuwig op aarde te blijven lopen. Dan had hij ook geen lichaam nodig gehad en dus ook jou niet. Dat is een heel simpel antwoord. Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. Dus als hij eeuwig hier was blijven wandelen, had je wel een heel mooi wonder gehad. Wat misschien ergens in Jeruzalem had gewoond of zo, op een bergje. En daar had je dan busreis naar kunnen maken en weet ik van er meer. En we hadden er allemaal naar kunnen kijken, maar je had er geen deel aan kunnen hebben, want dat is niet mogelijk. Dan was hij het geweest. Hij is opgevaren, de geest is uitgestort, zodat wij zijn lichaam op aarde mogen zijn. En jij en ik mogen samen hem vertegenwoordigen. We zijn daar deelgenoot van. En daar komt dan bovenop. En hij regeert in de hemel. En wij mogen bidden, Heer, laat nou op aarde ook gebeuren wat u in de hemel al besloten heeft. Dat is onze macht, als je het zo mag zeggen. Dat heet in de Bijbel gewoon het Koninkrijk van God. En dat mis ik heel veel onder de huidige christenen. Een besef van wat het Koninkrijk van God inhoudt en hoe je daar deelgenoot in kan worden. Ja. En het Koninkrijk van God kan niet komen als Jezus niet was opgevaren. Dan hadden we geen koning gehad.
Ja, deze briefschrijver die schrijft duidelijk van, ik vind het moeilijk om daar een gevoel bij te hebben. Hoe is dat bij jezelf? Is dat veranderd? Of herken je ook wel in
Ik ken het gevoelde, het sentiment, als ik het zo mag noemen. Ja, ik ben een kerstfeest. Kerst vind ik het mooiste wat er is. En dan geef ik al mijn kinderen cadeaus.
Daar verschil ik toch van je, maar dat maakt niet uit.
Meer Pasen.
Nee, maar ik vind kerst mooi omdat God gaf zijn zoon. En dat begint bij kerst. En Pasen vind ik fantastisch. Ik vind alle feesten mooi, want ze hebben allemaal een plek. Hemelvaartsdag is wel wat anders, omdat het een feitelijke stap is. Jezus gaat op zijn troon zitten. Daar kijk je naar. En dan komt met Pinkster daar de vervulling van, dat met Pinkster de kerk geboren wordt. Het lichaam van Christus wordt zichtbaar op aarde. En daar mag ik deelgenoot van worden. En dat geeft me wel gevoelens. Ja. Die kerk heeft een roeping.
Ja. Ruud?
Ja, je moet het ook wel telkens weer uitleggen. En telkens ook weer in de gemeente. Dat je dat ook goed duidelijk uitlegt van wat betekent nou eigenlijk hemelvaart. Ik zeg wel eens, stel je voor, kinderlijk uitgelegd, maar als zouden we nou rechtstreeks naar boven kijken, naar de lucht, en we zouden door kunnen kijken, en zouden tot op de hemeltroon kunnen kijken, dan zou je daar een mens zien zitten aan de rechterhand van de Vader, die regeert, maar die ook voor mij bidt. Een biddende hoge priester. En dat vind ik ook altijd een troostrijke gedachte. We lezen op een gegeven moment ook dat de discipelen ergens op een bootje naar de overkant moeten. En Jezus zit er niet in. Nou, dat is ook jammer, zeg, dat hij niet bij was. Dan staat er, en hij was op de berg alleen om te bidden. En zij maar tobben en dreigden te verzinken bijna. En dan staat er, en Jezus zag hen. Het was donker. Zij zagen de Heer Jezus niet boven op die berg. Maar hij zag hen door het donker heen. Hij zag ze wel tobben. En als dan de nood het hoogst is, dan komt hij wel naar ze toe. En dat geeft mij een troostrijk. Dat vind ik een troostrijke gedachte. Hè. Er is een oud gezang. Henk, ik weet niet of jij die oude gezangen kent. Maar dat gaat zo.
Nou, laat eens proberen.
Hoe groot in eer hij hoort mijn stem. Hoe ver van de aard hij kent mijn hart. Gods zoon vergeet de zijne niet die hij op aarde liet. Een ouderwets gezang. Ja. Ik denk, ja, zo is het. Hè? Toen de schenker bij Jozef verhoogd werd aan het hof, hij vergat Jozef.
Ja.
Maar toen de Heer Jezus verhoogd werd, hij vergeet de zijne niet die hij op aarde liet. Ja.
En wat ik heel mooi vind in die verhoging is, in de Pinksterkerken en evangelische kringen zingen we vaak van Jezus verhoogd. Hè? Ik verhoog u, ik verhoog u. Wat ik dan in mijn kerk vaak uitleg is van, jij kan Jezus helemaal niet verhogen. Dat is onmogelijk dat een mens God verhoogt. Wij kunnen hem niet op een hogere plaats zetten. Dus wat zingen we dan precies? Want de Bijbel geeft dat ook als opdracht. En we mogen de Heer verhogen. Dat betekent dat je hem een hogere plaats geeft dan alle andere dingen in je leven. Je zorgen, je problemen, je maatschappelijke carrière. Dus als ik zing, Jezus, ik verhoog u, of ik aanbid u als verheven Heer, dan zeg je dus, u heeft de hoogste plaats in mijn leven.
Hemelvaartsdag kun je soms het verlangen hebben naar die wederkomst, maar dat kan soms ook weer misschien teleurstellend werken, omdat je denkt, het duurt nu al zo lang. En ja, zal het ooit nog wel gebeuren? Ruud?
Nou, die gedachte is niet onbekend. Er waren in de tijd van Petrus waren er al mensen die zeiden van, sinds onze vaderen ontslapen zijn alle dingen al gewoon zo gebleven zoals ze toen waren. Zelfs die gedachte komt al in de Bijbel voor. De Heer Jezus zelf geeft een aanwijzing dat het wel eens langer zou kunnen duren dan de eerste christenen hadden gehoopt en verwacht. Hè. Die bekende gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Op een gegeven moment zaten dan en de bruidegom die toen hij vertoefde te komen. Dus het duurde langer en toen vielen ze in slaap. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt zelf al dat het wat langer kan duren. Maar ook de oproep om te blijven waken. En er komt een dag, dan zal het toch de laatste dag zijn. En dan komt er de laatste minuut. En dan komt de laatste seconde. En dan daarna, wij dienen een meester die terugkomt. En die vlam van de hoop, die mag de kerk brandende houden.
Ja. En hoe kun je die vlam nou brandende houden? Dat is best wel moeilijk, hè? Je denkt, het gaat al jaren hetzelfde, al generaties lang. En ja, een aardbeving, die zijn er ook altijd wel geweest. Wellicht nu wat meer aandacht voor, omdat we het via allerlei media snel op ons bordje krijgen. Best moeilijk.
Ja, dat is best moeilijk. En ik denk dat de wederkomst en de Maranatha-gedachte, dat je daar ook wat voorzichtig mee moet zijn in hoe je dat toepast in je leven. Aan de ene kant zegt de Bijbel dat je de Heer Jezus moet verwachten. De Bijbel geeft ook tekenen, de tekenen van de tijd. Ik heb de indruk alleen dat de Heer niet van ons zegt dat we moeten proberen die tekenen te zoeken of in te vullen. En dat we daar meer Joods in moeten zijn. En als een Jood een profetie hoorde, dan sloeg hij die op. Dan bewaarde hij die in zijn hart, net zoals Maria dat ook deed. Ze bewaarde al die woorden overwegende in haar hart. Je overweegt het wel. Je laat het zijn rol spelen. En als het dan gebeurt, dan zeg je, hey, dat was het.
Ja.
Dat zie je ook bij de nieuwtestamentische vervullingen van de profetie. Daar staat er, en dit was nu wat toen gezegd was. Pas als het gebeurt. En wat je wel eens tegenkomt, is dat christenen gaan kijken naar de toekomst. En dan gaat er dit gebeuren en dat gebeuren. En dan gaan we het invullen. En dan krijg je een langgerekte hoop en maak het hart ziek. Want dan blijkt ineens dat het toch weer ietsje anders is. En weer ietsje anders. Ja. Nou, Luther, die zei van, als ik weet dat Jezus morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog een boom. Wat is nou de beste manier van een toekomstverwachting, van de wederkomst, is doen wat God je vandaag opdraagt. Het evangelie te verkondigen. Je werk te doen als een deel van het lichaam van Christus. Het koninkrijk van God helpen opbouwen. En iedere ochtend opstaan, Heer, als u vandaag komt, ben ik klaar.
Ja, maar toch is het wel heel moeilijk, vind ik, om aan de ene kant te zeggen wat jij inderdaad zegt, van nou, zoals Maria, wel die dingen in je hoofd hebben zitten. Gewoon de dingen doen die je moet doen, zonder daar gewoon te veel concreet daarmee bezig te zijn, in de zin van, nu is dat gebeurd, dus dat staat daar en daar in de Bijbel. He, om dat toch op een gezonde manier een plek te geven.
Nou, ik denk dat Henk zelf al een oplossing gaf. Hè. Kijk, wij zijn altijd mensen, ook gelovigen, wij zijn geneigd om in extremen te vallen. Of aan de ene kant van de dijk rollen we eraf, of aan de andere kant van de dijk rollen we eraf. En dat is ook zo met, het gaat om de houding die we hebben als christen. Hè. Is de houding, wij staren niet naar een gat in de grond van het einde is de dood. Nee, wij kijken omhoog en we verwachten onze heiland in heerlijkheid. Een bekend woord van professor Gunning. En terwijl hij uitblijft, geeft de Heer ons twee opdrachten. Dat is werken en verwachten. Of we gaan op in die overspannen toekomstverwachting. Nou, dan gaan we op een berg zitten en dan doen we niks meer. Dan worden we lui. En dat is vleeselijk. Of we gaan zo op in ons werk. Dat we zeggen, ja, nou ja, die wederkomst, dat kan ook nog wel een paar honderd jaar duren. En dan is onze houding wordt dan verkeerd. Want dan gaan we op in het werk van de koning. Het werk van de koning en de koning zelf gaat een beetje uit zicht verdwijnen. Als je daar een evenwicht in mag vinden tussen aan de ene kant werken alsof het nog 100 jaar duurt, en aan de andere kant zo hem te mogen verwachten alsof het vandaag kan gebeuren. Nou, dan ben je volgens mij een gerijpte christen, als je daar een balans in hebt gevonden.
Ja, maar je zegt eigenlijk concreet van, Henk, van als je ziet van nou Haiti, aardbeving, Chili, noem maar op, allemaal kort achter elkaar. Het zou wel eens inmiddels 5 voor 12 kunnen zijn op Gods klok. Dat is toch te concreet?
Nou, ik denk dat 5 voor 12 is. Ik denk dat het 2 voor 12 is. Ik denk dat je met een 2 voor 12 houding moet leven. Want dan kan het morgen gebeuren. Het kan nu gebeuren.
Ja.
Maar het gebeurde niet. Hè?
Ja.
Als je dat moment neemt. Voor mij is het zo van, ik leef met de hoop dat Jezus spoedig terugkomt. Want als ik alle ellende zie, is het ook hard nodig ook. Het zou fijn zijn als de Heer komt en een eind maakt aan al het verdriet, al die oorlogen, die dramatiek die er in de wereld is, de ellende. Dan wil je toch niet anders dan dat de Heer terugkomt. Alleen heeft de Heer gezegd, tot die dag mag jij werken aan dat koninkrijk van God en zoveel mogelijk leed ook verzachten. Dat is een van de roepingen die je hebt als kerk ook. Om toch iets van Gods heerlijkheid te laten zien. Het is in beperkte mate, want de volledige koninkrijk komt pas als hij terugkomt. Maar tot die dag mag ik me inzetten zoals de Heer uitgezonden is. Zo heeft hij ons ook uitgezonden. Ja. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dan krijg je weer die Heilige Geest, dus dat de gemeente geboren wordt. En die taak hebben we ook.
Ja.
Nou, dat moet je dagelijks doen. Dus werken en tegelijkertijd bidden. Verwachten en doen wat je opgedragen is.
Ja.
En de ene dag leeft dat wat meer dan de andere dag. Maar toen ik Haiti zag en zeker de eerste beelden binnenkreeg... toen heb ik al een paar keer gebeden van... Heer, nou, wat mij betreft mag u komen. Weet je wel, dat ligt niet aan mij natuurlijk, maar ellende genoeg. En de reden dat de Heer het nog niet doet... is omdat er blijkbaar nog werk voor ons klaar ligt. Dus dan moet ik morgen wel aan het werk gaan en gaan doen wat hij zegt.
Ja. Riet, hoe speelt bij jou een rol, die Maranatha-gedachte... dat blijven verlangen naar de wederkomst? Vind je dat ook moeilijk?
Nou, ik zal je vertellen, ik ben predikant in de Maranatha-kerk. Dus elke zondag word ik geconfronteerd met dat woordje Maranatha. En mijn intree-preek ging over 1 Korinthe 16. Hè? Die de Heer Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking Maranatha. Dus je ziet ook, ik ben wat dat betreft geweldig onder indruk altijd van geweest van Johannes de Heer. Hoe die man niet alleen een theorie had over de wederkomst, maar het was zijn leven. Hè? Hij verwachtte hem. En daar had hij een bepaalde voorstelling bij. Maar het ging niet om een eschatologie of een theorie over de wederkomst. Maar hij leefde werkelijk in de vurige verwachting van zijn spoedige komst. En dat vind ik zo... Dat spreekt mij ontzettend aan. En ik denk dat dat ook onze houding mag zijn. Hè? Maranatha blijft ons wachtwoord. En ik geloof ook dat de duivel wil dat dat juist weggaat. Dat we kunnen bezig zijn met van alles en nog wat. Maar als je de gedachte van de spoedige komst van de Heer Jezus, als dat weg is... Kijk, vroeger was het de enige hoop. Johannes de Heer zegt, wat vroeger de enige hoop was... dat is nu de hoop van slechts enigen geworden. Waar vind ik in mijn gemeente, waar vind ik Maranatha-christenen? Dat zijn meestal die mensen die nog het zoeklicht lezen.
Maar hoe slaag je er zelf in om die Maranatha-gedachten zelf ook in je persoonlijk leven echt scherp te houden? Want dat is natuurlijk vaak voor heel veel christenen toch wel heel lastig.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb wel eens voorgesteld van... We hebben Hemelvaartsdag en we hebben Paas en we hebben Pinkster en we hebben Kerstfeest. Eigenlijk zouden we ook gewoon een wederkomstzondag moeten instellen. 1 keer in een jaar. Het is een feit wat nog gaat gebeuren. Maar alle andere feiten zijn al gebeurd, heilsfeiten. En daar hebben we speciale dagen voor. Soms zelfs 2 dagen, eerste, tweede kerstdag. Laten we nou eens een wederkomstzondag instellen. Gewoon een hele dag, 1 keer in die structureel, 1 keer in een jaar. Dat we 's morgens en 's middags op zondag ons bezighouden met een facet van de wederkomst. Nou, dat zal al heilzaam zijn, want dat hangt er toch eigenlijk... Ja, misschien met oud jaar of zo, dat het dan als de ernst van de eeuwigheid daar op ons afkomt. Maar in gereformeerde kringen... wordt het vaak op één hoop gegooid, hè, de jongste dag en dan het oordeel. Maar dat er nog heel veel tussen ligt en dat het ook hoop is en niet alleen maar angst. Wat troost u de wederkomst, zegt de aloude catechismus. Dus die hadden ook iets van troost. Ja, juist de belijdenisgeschriften, geschreven in een tijd van vervolging en brandstapels. De Nederlandse geloofsbelijdenis eindigt met daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Dat is een prachtige zin. Ja.
Maar wat Henk ook zegt, hè, bij Haiti, dan bid ik van... Naar God, komt u maar, want het is hoog tijd. Hè,
ik heb dat niet zo bij rampen. Die zijn er natuurlijk, dat zijn ook tekenen, die zijn ook altijd gebeurd. Weeën, hè, de weeën die over de wereld gaan. Ik heb er bijvoorbeeld veel meer bij Israël. Bij Israël. Als ik kijk naar de Messias blijdende Joden... Hè, als ik kijk naar wat er gebeurt in Jeruzalem... de opkomst van het Messiasbeleid in het Jodendom binnen Israël. Als ik kijk naar hoe dat toeneemt. Hoe je dat in het land, hoe je dat in handelingen ook had. Hè, die Messiasbeleid in de Joden in Israël. Hoe je dat 20 eeuwen niet hebt gehad, maar nu weer wel. Dan denk ik van, dat zijn volgens mij tekenen van de eerste orde.
Goed, we zijn door onze tijd heen. Dit was Ik zou wel eens willen weten voor vanavond. De nazorgmedewerkers zitten ook nu weer klaar om u te woord te staan als u... denkt van nou, ik wil graag nog even napraten. Pak de telefoon dan en bel naar 0900 647 48 49. Volgende week dan praten we over de brief van een jonge vrouw... die schrijft over de moeite die ze heeft met haar single bestaan. Hoe kan ze hier beter mee leren omgaan? Daarover dus volgende week zondag om 20:15 in Ik zou wel eens willen weten.